Het beginnen. Dank u, Heer, dat we bij elkaar mogen zijn om na te denken over het evangelie. Het geheimenis dat in uw hart is en dat u ons wilt openbaren. En ik wil u bidden voor ieder van ons dat u ons wilt geven verlichte ogen van het hart om u te zien en u te ontmoeten en bemoedigd te worden in onze ziel om de roeping te kunnen voleindigen waarmee u ons hebt geroepen. Wilt u met ons zijn en ons genadig zijn. Amen. Wat is het evangelie? Dat lijkt bijna een overbodige vraag in deze instelling. Of niet? Nou, dat merkt u wel in de loop van mijn verhaal. Ik heb een verhaal op papier gezet. Dat zijn 14 bladzijden. Ik heb niet eens de tijd om in een uurtje tijd dat voor te lezen. En ik ga dat dus ook niet proberen. Maar ik wil maar zeggen dat u hoeft uw hand niet in kramp te schrijven. Het staat netjes allemaal op papier en u zult dat kunnen ontvangen. En als ik hier en daar een zijsprongetje maak, ja, dan moet je dat er maar bij nemen. In elk geval, wat u wil nalezen, dat kunt u dan ook. De eerste vraag die op mijn papier staat is niet wat is het evangelie, maar verdwijnt het evangelie? Waarom is de Heer Jezus gekomen? Hij is gekomen om ons te redden van onze zonden. Dat is het klassieke antwoord. Maar de vraag is natuurlijk of wij dat antwoord ook geven wanneer mensen daar behoefte aan hebben. Of geen behoefte aan hebben. Ik maak me eigenlijk zorgen daarover. Veel evangelieverkondiging probeert mensen te trekken met zegen die ze nodig hebben om gelukkiger te worden. Ja, wij geloven dat Jezus is gekomen om te sterven voor onze zonden, maar wat we geloven wordt steeds minder verkondigd. Ik weet niet of dat bij u het geval is of in uw gemeente, maar ik wil u daar in elk geval over aan het nadenken zetten. Het beroep dat op God wordt gedaan is vaak niet meer om te redden van zonden, maar om een gelukkig huwelijk te geven, bevrijding van depressie, van verslaving, en men verwacht van God eigenlijk datgene wat men van de psychotherapie verwacht. En wat men hoopt te verkrijgen is niet heiliging, maar emotioneel welbevinden, voldoeninggevende relaties, een goed huwelijk, gezeggelijke kinderen, een beetje geld op de bankrekening, zinvol leven, een goed zelfbeeld en allemaal dingen waar we ons helemaal in kunnen bevredigen. En God wordt een soort spoedgevallendienst. Hij mag opdraven wanneer het leven pijn doet. En wanneer de pijn verdwijnt, dan verdwijnt hij ook weer uit beeld. En we gebruiken hem als de knecht van ons lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn. In elk geval de verkondiging van het evangelie, dat God redt van zonde, zie ik ziender ogen verdwijnen. In elk geval in de gemeentes waar ik mee te maken heb. Misschien moet je in je eigen gemeente eens kijken naar de evangelisatiebrochures die daar gebruikt worden, als die er nog zijn. En moet je eens hard zoeken naar de woorden zonde, bekering, berouw, hel, discipelschap, kosten berekenen, gehoorzaamheid, je leven verliezen. In de meeste gevallen moet je heel hard zoeken om deze woorden terug te vinden, omdat we een evangelie stilletjes aan het verkondigen zijn, wat zo laagdrempelig is, dat het de kern van de zaak verdoezelt. We praten ook niet meer over zonde, we praten over fouten, tekortkomingen, imperfecties, verkeerde dingen. En zonde belijden wordt sorry zeggen. Zondaren worden niet opgeroepen om zich te bekeren, maar om Jezus in hun hart te vragen. Of de pijn aan zijn voeten neer te leggen. Of te schuilen bij het hart van de Vader. Vreemd. Het evangelie dat de Heer Jezus verkondigt klinkt als volgt. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat is andere taal. Denk aan de rijke jongeling die bij de Heer Jezus komt en vraagt, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Ik denk als Jezus hem had gezegd, ja, wat je kan doen is dit gebedje bidden en mij in je hart aannemen, dat die man had dat onmiddellijk gedaan. Maar door de opdracht, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen en volg mij, legde de Heer Jezus in het hart van die man een aanhankelijkheid, een afhankelijkheid bloot. Dat is waar het evangelie binnen moet komen. De ontwrichting van de passies van het hart, dat door het vlees van de begeerte, allemaal bijbelse moeilijke woorden, vasthaakt aan de zonde. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wat ik eigenlijk wil zeggen, of een van de dingen die ik wil zeggen, is het evangelie van Jezus Christus is meer dan een beslissingsmoment met garantie op eeuwig leven. Het is de allesomvattende boodschap van de Bijbel, van God die van voor de grondlegging der wereld een plan heeft, die roept, die kent, die rechtvaardigt, die verheerlijkt, die ons zal doen opstaan in een nieuw leven, in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Eigenlijk gaat het in dit alles over de manifestatie van het koninkrijk van God. Het evangelie openbaart God. En openbaart onder andere het verdriet en de blijdschap van God. Nou, de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Red hen die ter doding gegrepen zijn. Wend u niet af van hen die ter slachting wankelen. Spreuken 24 vers 11. De slagzin van de hoop. Wie heeft er belang bij om te worden gered? Nou, uiteraard de zondaar. Maar er is een ander belang. Er is een hoger belang. En ik denk dat de Heer Jezus dat illustreert door drie verhalen. Drie mensen die iets kwijt zijn. Een herder, zijn schaap, een vrouw, haar geldstuk en een vader, zijn zoon. God is zo iemand die iets verloren heeft en hij zoekt. Het verdriet zit eerst bij God, niet bij de verlorene. En de passie om te zoeken zit ook eerst bij God. En de eer om te vinden zit ook eerst bij God. Het verdriet en de blijdschap van het vinden zit eerst bij hem. Het evangelie draait om de eerste plaats om iets wat zich afspeelt binnen het hart van God. Het evangelie openbaart de eer van God. Daar dienen die dingen voor. Dat schaap en dat geldstuk en die zoon, die zijn op zichzelf wel belangrijk, maar die horen thuis in een gezin waar een vader is die heerschappij voert en die zijn eer tot stand brengt. Nou, met God is dat heel bijzonder, want als hij zijn eer neerzet, dan is dat nooit ten koste van een ander, maar steeds ten voordele van een ander. Want het betekent dat wij mogen delen in zijn glorie. Het evangelie openbaart ook het initiatief van God. Geen mens die God zoekt, ook niet één. De natuur van de zondaar is niet om op zoek te zijn. Het is de natuur van God om te zoeken en de deur open te maken en lief te hebben, zodat wij nadien ook lief kunnen hebben. Het is zijn investering, zijn initiatief. Het moet jou gegeven zijn. En tegelijkertijd is daar die oproep, o alle dorstige, kom tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Met andere woorden, het initiatief van God sluit niet uit dat mensen keuzes moeten maken en komen. Laat u behouden. Maar sommigen hebben dat initiatief van God een beetje verdoezeld en leggen zo zwaar de nadruk op de keuze en het overtuigen van mensen dat de verkondiging een soort menselijke inspanning wordt, waardoor het evangelie als het ware maakbaar naar menselijke methoden wordt gebracht en mensen stapje voor stapje geholpen worden om keuzes te maken, om voor zichzelf het evangelie toe te eigenen en het wordt een helemaal een menselijk proces. En de gereformeerden onder ons die zeggen, maar even in stilte houden. Ze mogen denken wat ze zeggen. Ja. Maar ik word ook verdrietig van kerken waar het evangelie niet wordt verkondigd, of als het wordt verkondigd, mensen in het luchtledige worden gehangen en niet erop worden gewezen hoe ze de Heer Jezus dan kunnen aannemen. Het initiatief van God sluit het initiatief van mensen niet uit. Het initiatief van God openbaart dus ook zijn daadwerkelijk handelen. Het evangelie openbaart het daadwerkelijk handelen van God. In de geschiedenis, hij is de God van Abraham, Isaac, Jacob. Teun heeft deze morgen een paar teksten gelezen. Hij had eigenlijk de hele Bijbel moeten voorlezen om het goed te doen. Maar ja, er was geen tijd voor vandaag. Het initiatief van God in de geschiedenis, maar ook het initiatief van God in mij. Die het evangelie heb ontvangen. God is een God van herstel. God is een God van wonderen. Een God van tekenen die de gelovigen mogen volgen. Even een kanttekening maken. De tekenen en de wonderen volgen de gelovigen. Wanneer de gelovigen de tekenen volgen, dan is er iets mis. Volg je? De focus van het evangelie zijn niet de tekenen en de wonderen en de zegeningen. De focus van het evangelie is God en zijn daadkracht in mij en zijn daadkracht in ons. Hij heeft zich een volk uitverkoren om heilig en onberispelijk voor zijn aangezicht te leven. Nou, dat volk, daar horen wij ook toe. Om even een zijsprongetje te maken. Als God jou geroepen heeft om op deze plek te dienen, dan zullen er vast momenten zijn dat je gigantisch in de problemen komt met de mensen waar je mee samenwerkt. Dat volk van God dat rein en onberispelijk moet zijn, is het vaak ook niet. En vaak onderga je de pijn en het verdriet van het feit dat het niet zover is. Iets wat mij daarbij geholpen heeft, is het tekstgedeelte van 2 Petrus hoofdstuk 5, 1 Petrus hoofdstuk 5. Waar staat, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Ik dacht, dat is een mooi vers voor depressieve mensen. Nou, dat is wel een mooi vers voor depressieve mensen. Maar de context waarin het staat, is dat je je mag vernederen onder de machtige hand van God. En dat gaat dan over oudsten die leiding geven, en dat niet altijd kosher doen. En jonge mensen die daaronder staan. Het vers is eigenlijk een aanhaling van een stukje uit Psalm 55. Waar David tot de conclusie komt, degene waar ik vroeger mee optrok en de Heere mee diende, is mijn vijand geworden. En ik kan met hem niet meer door dezelfde deur van de tempel. En in die context, zegt God, werp al je bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zie, het evangelie houdt niet alleen in dat God daadkracht heeft in de geschiedenis, maar ook dat God daadkracht heeft in jou en in jouw omstandigheden. En dat jouw worsteling is niet tegen mensen en vlees en bloed, of het team wat niet draait, of dingen waar je tegenaan loopt. Het is een geestelijke strijd tegen overheden en machten. En zij willen jouw focus verschuiven naar de nood van een mens die je probeert op te peppen misschien met een goed zelfbeeld of met een goed huwelijk, of met allerlei aardse dingen die toch voorbij gaan. Of hij probeert jouw focus te richten op de mensen waar je niet meer mee door dezelfde deur kan, zodat je uitgeschakeld wordt om een deel te zijn van de oplossing en je wordt een deel van het probleem. Maar hij, die hemel en aarde heeft geschapen, zegt, ik ben met u tot aan de volleinding der wereld. Want daar kan je een heleboel hebben. Want het evangelie betekent onder andere dat hij met jou zijn gang gaat en dat geen van zijn plannen daarin gedwarsboomd kunnen worden. Dan mag alles gebeuren. Dan kan je ook door het leven zonder goede bankrekening en zonder wonderen en zonder een gelukkig huwelijk en zonder gezeggelijke kinderen en zonder genezing en zonder... Maar met de Heer Jezus. Iets anders wat het evangelie openbaart is het woord van God. Het evangelie openbaart God als God van zijn woord. In 1 Korintiërs 15 zegt Paulus, ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb. Indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb. Dat is een vrij nauwgezette omschrijving van wat het in moet houden. Nou, een heel uitgebreide, die heb je in het Nieuwe Testament staan. Maar het komt erop neer dat God heeft zich verbonden aan de schriften. Christus is gestorven voor onze zonde naar de schriften. Hij is begraven en derde dag en opgewekt naar de schriften. Het is het evangelie van het woord van God. Christus is het woord. De Bijbel is het woord. De Bijbel is de openbaring van Jezus Christus. En dat betekent dat we dat woord onderzoeken en lezen, niet om daardoor een groot theologisch hoofd te krijgen, maar om geleerd te worden, om onszelf te laten onderwijzen. Het mooie van het protestantisme, onder andere, is het sola scriptura, de schrift alleen. En toch maak ik me er ook weer zorgen over. Omdat de schrift alleen in onze tijd betekent vaak ik en mijn bijbeltje in mijn hoekje en ik laat me door niemand leren en gezeggen. Maar dat is niet wat de reformatoren in hun hoofd hadden. De bedoeling is dat we ons laten leren onderwijzen door de traditie van de eerste gemeente, vastgelegd in het woord van God. Het gezag ligt niet bij mij, hoe ik het ervaar. Het gezag ligt bij wat God te zeggen heeft. Het evangelie openbaart immers de waarheid van God. Waarom is Jezus gekomen? Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. Het evangelie staat niet los van proclamatie van de waarheid. Van nauwgezet willen weten hoe het in elkaar zit. Het kunnen omschrijven in een geloofsleer, in een doctrine, in een Bijbelse theologie. Zodat je de leugen kan ontmaskeren en de waarheid kan proclameren. Heer, ik hou van u. Ik prijs uw grote naam. U bent zo groot. Het is mooi om te zingen. Maar wat is de naam van God? En hoe is hij dan groot? We neigen in een evangelische cultuur terecht te komen waar alles oppervlakkig emotioneel ons gevoel aanspreekt. En we de muziek en de omkadering nodig hebben om nog een ervaring van God te hebben. Maar waar de inhoud verdwijnt wanneer wij ons niet vastankeren aan het kennen en het omgaan met het woord van God die Christus is en die de openbaring is van de Zoon van God. Zodat je hem persoonlijk kan kennen, dag aan dag. Het evangelie openbaart immers de Heilige Geest van God. De waarheid is niet alleen inhoudelijke kennis, maar relationele intimiteit. Omgaan met waarachtigheid. Wanneer hij komt, de trooster die ik u zenden zal van de Vader, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, deze zal van mij getuigen. En nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het thans nog niet dragen. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Alle teksten staan in mijn papier, je kan het nalezen. Maar het gaat om meer dan weten. Het gaat om de openbaarwording van God in je leven. De geest van God, stromen van levend water. En vaak zijn we met druppeltjes bezig. Met hier en daar, links of rechts, wat ervaring van God. Maar God, elke dag, met stromen. Weet je, God heeft altijd meer. Ik heb voor mezelf leren leven met de gedachte, het is nooit genoeg. Ik wil ook nooit tot het punt komen dat ik denk, het is goed, het is genoeg. Het is nooit genoeg, want God heeft altijd meer. En het probleem is niet dat God niet wil geven of niet kan geven. Hij geeft eenvoudigweg en zonder verwijt. En het evangelie is de rijkdom van alle genade, van alle beloften van zijn woord. Het probleem zit waar wij zitten. Dat we met bakken rondlopen die geen water houden. En dat we wegen moeten vinden om openbaring te ontvangen, om te ontdekken waar die scheuren zitten. En weet je, bij de meeste van ons zitten die scheuren niet in brutale goddeloosheid. Bij sommigen misschien wel. Nou, wees gewaarschuwd, God kent je. Maar meestal in mijn leven zit het in de gewone, goede, brave dingen. Een leuke, gezellige, vriendelijke familiefilm bijvoorbeeld. Op een bepaald moment kom ik bij mezelf tot de ontdekking, Jeff. Hoe jij nu geniet van eigenlijk een stukje vriendelijke lieflijkheid onder mensen. En hoe het jouw emoties vult, om daarnaar te kijken. Het is nep. Waar is het in de werkelijkheid van je omgang met mensen te zien? Nou, dat zijn de scheuren die God in mijn leven laat zien. Het heeft mij doen besluiten uit dat ding. Nou, ik zeg niet dat je niet naar films mag kijken, maar voor wat mij betreft uit dat ding. Want ik wil de scheuren dicht en ik wil een echt leven met levend water. In plaats van alleen maar sprankeltjes, links of rechts. Ik wil het volle evangelie kennen, zodat de tekenen en de wonderen mij volgen. Nou, ik zei daarnet al, ik moet niet de tekenen en de wonderen volgen. Het zou net omgekeerd moeten zijn. En zolang ze mij niet volgen, in overvloed. Ja, ik dacht te zeggen, ik ben ongerust, maar ik ben blij in verwachting ongerust. Romeinen 8 spreekt over een zuchten van de schepping die uitziet naar wat God gaat doen. En een zuchten van de gelovigen, omdat hij uitziet naar de verlossing van zijn lichaam. En het zuchten van de Heilige Geest die bidt en pleit. Dat is geen zuchten met... Het is verwachting. Het is verwachting. En het is een zekere verwachting. Want de geest van God weet perfect wat in het hart van God is. Dat wil zeggen dat wat hij zucht en bidt, perfect in overeenstemming is met de wil van God. En God verhoort alle gebeden naar zijn wil. En de Heer Jezus pleit voor ons. Hij staat daar met het bloed van hemzelf. En als de geest zucht en Jezus pleit en de Vader hoort. Dan is er hoop. Dan is er verwachting. Dan zit je niet op omstandigheden te tobben. Dan kan zelfs die strijd in je eigen hart en de vijanden van het vlees die in jou zijn. Dan kan je tegen zeggen, weg van mij. En op een dag, als ik bij hem ben, word ik helemaal bevrijd van al die troep. Maar nu, mijn oog op Jezus. En het evangelie is dat hij heeft mij gered en hij is bezig mij te redden en hij zal mij redden. En dat geldt voor mij, maar ook voor die gasten waar ik mee spreek. Want als hij een werk is begonnen, dan zet hij het ook voort. En soms en vaak zijn dat projecten en trajecten. Maar God begint en hij volvoert zijn werk. Het evangelie openbaart het werk van de Heilige Geest in ons. Hij openbaart de Zoon van God in ons. De Christus. Het is niet de Christus van de islam die een profeet is. Het is niet de Christus die je moet benaderen via Maria en waar je goede werken moet voor doen. Het is niet de Christus van de bevrijdingstheologie, die opkomt voor sociaal recht, omgaat met de marginalen, vrede bewerkt. Oh, dat zijn wel belangrijke dingen voor de Heer Jezus. Maar de inhoud van het evangelie moet niet verschraald worden tot die dingen. Het evangelie is Christus, Gods Zoon, ontledigd, mens geworden, gekruisigd, opgestaan. En wiens gerechtigheid ons is toegerekend, om niet. Het evangelie openbaart de Geest van God, de Zoon van God en het Vaderschap van God. En ook daar kijken we vaak zo eenzijdig. Schuilen bij het hart van de Vader vergeving? Dagelijks brood? Zeker. Maar het is ook de Vader die in de hemel is. Geheiligd zij uw naam. En het is ook de Vader met macht en heerlijkheid wiens koninkrijk zal komen. En eigenlijk gaat het evangelie over de komst van dat koninkrijk. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat koninkrijk komt eerst met oordeel en toorn. Teun heeft deze morgen uit Genesis gelezen. De eerste aankondiging van het evangelie is het vermorzelen van de kop van de tegenstanders. Dat is oorlog. Toorn over de tegenstander en toorn over de zonde. Vaak een stukje van het evangelie wat we niet zo graag horen. En toch heeft God twee bekers. Psalm 75 vers 9 heeft de eerste beschreven. Want in des Heeren hand is een beker en de wijn bruist daarin, overvloedig gemengd. Hij schenkt daaruit tot de droesem toe. Alle goddelozen op aarde moeten hem slorpend drinken. De oproep is dus bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. In Openbaring 14 vers 7, daar staat het eeuwig evangelie beschreven als volgt. Vrees God en geef hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dat is het eeuwig evangelie. Waar wij, waar de gasten, waar de mensen in dit land van gered moeten worden, is een eeuwig oordeel. En vaak denken we dan aan de hel en geween en tandengeknars en diepe duisternis. Ja, daar moeten ze van gered worden. Maar laat er ons bewust van zijn dat degene die dat oordeel heeft uitgesproken, is God zelf. Mensen moeten gered worden van God. Wij moeten gered worden van de toorn van God. En als Christus Heer is en rechter over leefden en doden, dan is dat voor al wie in de zonde leeft een schrikwekkende boodschap. Veel evangelieverkondiging is allesbehalve angstwekkend en schrikwekkend. Want het moet allemaal lief en vriendelijk en laagdrempelig en tegemoetkomend aan de begeerte van mensen zijn. En de gevolgen van de zonde worden geminimaliseerd door oplossingen voor te stellen die niks met het evangelie te maken hebben. Nou, gelukkig openbaart het evangelie ook de genade van God. God heeft ook een tweede beker, de beker der verlossing. Die beker zal ik opheffen, ik zal de naam des Heeren aanroepen. Psalm 116 vers 13. De genade van God. Weet je wat die genade doet? Ze zet je op heilige grond. En ze laat je wandelen op heilige grond. We hebben van genade vaak een soort vaag algemeen goedgunstigheidsbeeld. Maar dit is wat Titus erover zegt in hoofdstuk 2 vers 11 en volgende. De genade van God die verschijnt, heil brengt, opvoedt, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. De genade van God is actief. De genade van God grijpt in. In Romeinen 5 vers 12 zegt Paulus het zo. Genade heerst door rechtvaardigheid. Genade is niet slap, genade heeft gezag, genade heerst, genade bewerkt iets. Dat betekent als ik al die oproepen zie om een heilig leven te leven, dat het Gods raadbesluit en bestuur en zeggenschap over mijn leven is, die in zijn genade spreekt zodanig dat ik dat leven kan leven. Ik kan geen heilig leven leven. Maar als hij spreekt, gij nu zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En als hij zijn geest zendt, dan zijn er stromen van levend water. Genade is een gezaghebbend ingrijpen van God. Het brengt rechtvaardigheid tot stand bij de bekering, maar ook daarna. Nou, onderzoek jezelf of je in het evangelie bent. Je bent niet in het evangelie door 5 of 10 of 20 jaar geleden een gebedje te hebben gebeden. Het is belangrijk om dat gebed te bidden, maar daar steunt het niet op. De vraag is of die geest met jouw geest getuigt dat je een kind van God bent en dat als je terugkijkt, dat je kan zeggen, God is aan het werk. Maar soms is het moeizaam. Soms ben je bijna aan de grond of helemaal voor je gevoel. Maar God is bezig met zijn werk in mij. Het evangelie openbaart immers in jou ook de heiligheid van God. Wij maken vaak een breuk tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Er is helemaal geen breuk tussen het Oude en het Nieuwe Testament. De preken van de Heer Jezus gingen allemaal over het Oude Testament. En hij opent onze ogen voor de diepgang van de dingen. Die rijke jongeling die perfect deed wat hij moest doen aan de oppervlakte, maar wiens hart corrupt was. Of de fariseer die zegt, ik heb nooit overspel gepleegd en ik heb geen moord begaan. Maar de Heer Jezus zegt, en wat als je een vrouw kijkt, aankijkt? En wat als je zegt, leeg hoofd? Hij gaat in de diepte van ons hart, want God wil ons gehele hart, gehele ziel, gehele verstand, gehele kracht. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Ontbinden wil zeggen ongeldig verklaren, opheffen. Dus niks is opgeheven. Hij heeft de eis van de wet vervuld. Dat de ziel die zondigt, die moet sterven. En hij heeft die dood voor ons gedragen. Maar hij heeft die wet ook geleefd. En als wij denken aan het woordje wet, dan denken we aan regeltjes. Maar het woordje wet in het Oude Testament kent een verscheidenheid aan begrip. Het is wet, decreet, verordening van God, richtlijnen, aanwijzingen, aanmoedigingen, raadsbesluit. Raadsbesluit. En geen van zijn ondernemingen mislukken. En hij vervult zijn wet in ons. De genade is van het evangelie dat hij zijn wet in mij vervult. Dat ik ze kan leven. Leren leven. Ik ben bevrijd van de schuld van de zonde. Ik ben bezig met bevrijd te worden van de macht van de zonde. En ik zal bevrijd zijn van de aanwezigheid van de zonde. De wet is niet opgeheven. Het is pas begonnen. Ik kan het karakter van God beginnen leven. Zijn genade ontslaat me niet van een heilig leven, maar zijn genade stelt me in staat om dat leven te leven. En de wet is geen zweepslag wanneer ik hem ken, maar een kader, een bemoediging, een aanwijzing, een aanvuring, een aansporing, een poging om aan mijn kleine verstand te tonen hoe zijn karakter in elkaar zit. U ziet, het evangelie verkondigen als Jezus aannemen en het daarbij laten, is compleet ontoereikend. Dat is maar het begin. Bekering van zonde naar een heilig leven, de wandel in het licht, is geen optie, maar is cruciaal. Je kan Jezus niet aanvaarden als je redder, als je hem ook niet aanvaardt als Heer. Nou, ik weet dat christenen, mezelf in kluis, op allerlei manieren zonde hebben begaan. Denk aan iemand als David. Overspel, moord, liegen. Je kan nog wel een langer rijtje van hem maken. Maar dat rijtje kan je ook over jezelf. En toch wordt hij een vriend van God genoemd. Het punt is dus niet of je een perfect, volmaakt, heilig leven leidt op dit moment. De vriend van God is degene die arm is van geest. En die tot die conclusie is gekomen, tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. En die bedelt om de geest. Die verlangt naar de geest. Die zich uitstrekt naar de geest. Met al zijn gaven, met al zijn vrucht. Met alles wat bij God is. David ging daar zitten op dat plekje op zijn knieën. Terwijl Saul, hij was de man die gewoon excuses vond waarom het gewoon liep zoals het gelopen is. Maar David ging op zijn knieën. Ja, hij moest ook de gevolgen van de zonde dragen, maar God deed zijn werk in hem. En er kwam nieuw leven uit voort. En de vraag is dat leven bezig bij mij? En is dat onze passie en onze hartslag voor de gasten? Voor mij staat er een heel hoopvol vers in 1 Korinthe 6, vers 9. Of weet gij niet dat onrechtvaardigen, overspelers, schandjongens, knapen, schenders, dieven, geldgierigen, dronkaars, lasteraars of oplichters, dat ze het koninkrijk van God niet zullen beërven? En sommige uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van God. Maar Paulus, als het gaat over schandjongens, homofielen, is wel een beetje kort door de bocht. Want als je zou weten dat een bepaalde vorm van moederbinding veroorzaakt dat je een scheef beeld krijgt over man zijn en vrouw zijn en dat daaruit een afhankelijkheid naar iemand van hetzelfde geslacht voort kan komen en dat je dus een bepaalde methode nodig hebt, een vorm van therapie om jou daarin inzicht te geven en jou daarvan te bevrijden en dat je door het erkennen van al jouw psychische en persoonlijkheidstoestanden eigenlijk dat eerst opgeruimd moet zijn vooraleer je het evangelie kan begrijpen. Paulus, ben je dan niet een beetje kort door de bocht? Beste mensen, de psychotherapie is 100 jaar oud. Dat is niks vergeleken met de geschiedenis. En ik ga deze morgen niet zeggen, en dat hoor je mij ook niet zeggen, wil ik even benadrukken, dat therapie niet nodig is. Maar wat ik wel wil zeggen is dit. De stroom van levend water komt niet van Freud en niet van Rogers en niet van de gedragstherapie. En dat God is bij machte geweest, duizenden jaren, tot en met Freud en ook daarna, om dit soort mensen te bevrijden door de kracht van het bloed van de Heer Jezus. Maar gij hebt u laten afwassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd. Dat is nu een moeilijk proces voor de mensen die met allerlei toestanden worstelen. Dat was in de tijd van Paulus ook zo. Maar het is ook zo dat al wie worstelt met al die moeilijkheden waar ze bij ons mee terechtkomen, dat als de vrucht van de geest in zo iemand tot stand komt, dat alles is opgelost. En de vrucht van de geest komt niet door psychotherapie, maar door hartsafhankelijkheid van God. En daar moeten we onze gasten en onze cliënten brengen. En dat moeten we doen op een methodisch verantwoorde wijze. En vaak hebben de meesten van ons niet eens voldoende ervaring om dat methodisch verantwoord te kunnen doen. Het evangelie is dat er genade is bij God die gebroken en kapotte en onvolmaakte mensen die het niet kunnen gebruikt om zijn geest te zenden in gebroken mensenlevens. Als ik dat niet zou weten, dan zou ik hier niet staan. Dan heb ik andere dingen te doen. Maar omdat dit het evangelie is, kunnen we ons vasthouden aan de werkelijkheid van wie God is. En dat is mijn laatste punt, het evangelie openbaart God. Als je de tijd hebt om Ezechiël 36 te lezen, moet je dat eens doen. En kijken naar hoe vaak daar het woordje staat, ik zal. God zegt, ik zal, ik zal, ik zal. En als God zegt, ik zal, dan zal het ook. Dan gebeurt er wat. Dan is het Hij die ingrijpt. Dan hangt het niet van ons af, maar van zijn genadewerking. Hij is degene die bevrijdt van schuld. Hij is degene die bevrijdt van de macht van de zonde. Hij is degene die bevrijdt van demonen. Hij is degene die genezing schenkt. Hij is degene die zijn geest stuurt en zijn gaven en de vrucht in ons bewerkt. Maar ik heb in mijn tekst een lange lijst staan van allemaal dingen die God doet. En ik heb maar één conclusie. Het evangelie is God. Het evangelie is het kennen van God. Het is de openbaarwording van Jezus Christus. En dat hebben wij nodig om stand te kunnen houden in deze bediening. En dat hebben onze gasten nodig om te kunnen overleven in de moeite en de zorg waarin ze zijn terechtgekomen. En dat heb je als team nodig om als team met elkaar op te trekken. Dat zijn de dingen waar je elkaar moet op aanspreken. Vriendelijk. En elkaar mag je aanvuren, ook vriendelijk. En als je het niet meer weet, dan moet je je zorgen en je bekommernis op hem werpen, want hij zorgt voor u. En hij bidt voor u, en hij pleit voor u, en hij zucht voor u. En hij doet zijn woord gestand, want God zegt, ik zal. Het evangelie is God. En het is nooit genoeg. Ik wil altijd meer. Ik wil me uitstrekken naar hem die zijn bloed heeft laten vloeien en die klaar heeft liggen waar ik nauwelijks enige besef van heb. Voor mij en voor u en voor de gasten en voor dit land, zelfs voor België. Ik ben een beetje ongeduldig, want het zou wat sneller mogen komen, maar ik wil mij vasthouden aan hem. Nou, ik wil tot slot nog even iets op PowerPoint laten zien. Ja, hij doet het. Even een theologisch kader als uitsmijter, maar misschien wel belangrijk om een paar dingen helder te zetten. Ja, oké. Wat is het evangelie? Nou, een hele discussie theologisch gezien over, als je praat over wat is het evangelie, heeft te maken met de vraag, wat doet God en wat doet een mens? En je kan gaan langs de kant waar je zegt, God doet alles, en je kan staan langs de kant van de mens waar je zegt, ja maar, je moet kiezen en je moet werken en je moet het verdienen. Want dat zijn twee uitersten. Onder christenen zijn er eigenlijk twee grote kampen, als ik ze zo mag zeggen. Het is een groep die zegt, het hangt allemaal af van datgene wat God doet. Zijn soeverein ingrijpen, zijn uitverkiezing. En er is een groep die zegt, ja maar, je moet ook volharden. Je moet ook wat presteren. Daar hangt een hele theologische discussie aan vast. Eens God in je leven is begonnen, kan je het geloof dan nog verliezen, ja of nee? En een groep die zegt nee, eens behouden, altijd behouden. En een andere groep die zegt, ja maar, je moet wel trouw doorgaan, want je kan ook je geloof verliezen. Dat is een debat, wat onder andere door deze mensen wordt gevoerd. Dus een minicursus theologie krijg je nu, hè? Even een sneltreinvaart. Ja. Augustinus, Calvijn, Dordtse leerregels leggen eigenlijk het accent op de soevereiniteit van God. God doet alles. Het is zijn initiatief, het is zijn handelen. Als hij een goed werk is begonnen, dan wordt het ook ten einde toe verder gezet. Ja. Wat heb je als mens in huis? Gewoon niets. Niemand die God ernstig zoekt. Totale verdorvenheid. Ja. De andere kant, langs de kant van Arminius en nog verder Pelagius, ik ga niet de tijd nemen om die twee mannen uit te leggen, maar eigenlijk zegt men langs die kant, ja, maar de mens kan nog wel wat. Hij kan kiezen. Dat is het minste wat hij kan. Er zit nog wel iets goeds in, namelijk dat hij die keuze kan maken. Ja. Of er zit heel veel goed in, als je helemaal op de zijkant gaat staan, hij kan heel veel goede werken produceren. Nou, dat is het debat wat je onder christenen vaak vindt. Mensen uit de reformatorische achtergrond zitten langs de kant van Augustinus, Calvijn en de Dordtse leerregels. Ja. Mensen die uit een Pinksterachtergrond komen, omdat hij het sterkst beïnvloed is door Wesley, die Arminiaans was in zijn denken, die zitten vaak langs de kant van, ja, maar je kan ook nog je geloof verliezen. Ja, dat is de verkeerde kant om te zitten, vind ik, maar dat is maar even tussen haakjes. Ja. Het ene extreem is dat je zegt, het evangelie is dat je wordt gered door genade, door geloof, zonder werken, je bidt het zondaarsgebed en je hebt eeuwig leven, klaar. Het andere extreem is dat je eigenlijk je redding toch nog moet bewerken door je goede werken. Ja. Nou, dat laatste is wetticisme. Want de schrift zegt duidelijk, het is door genade, niet uit werken. Dus langs die kant willen we niet gaan staan. Maar de andere kant is ook een extreme kant. Dat is de kant van de goedkope genade. Dat is de kant die zegt, als je het gebedje hebt gebeden, als je naar voren bent gekomen in de samenkomst, als je geklikt hebt op de button van de website, ja, ik neem Jezus aan, dan heb je eeuwig leven, klaar. Beste mensen, dat is niet het evangelie. En hoe genadig het ook klinkt, dat je door dat gebed het eeuwig leven ontvangt, dat is niet het evangelie, want de genade is dat God, als hij begonnen is, ook het werk van heiliging in jou verder wil zetten. Hij laat je dan niet ergens zweven en wachten tot wanneer je in de hemel komt. Genade is het vast voornemen en blijvend ingrijpen van God. Met andere woorden, genade die zich uitdrukt in geloofswerken. Jezus is redder en Heer. Oh ja, dat kruisje is waar ik sta. Ja. En de kader wat ik nu eromheen zet, is waar je op zijn minst zelf zou moeten staan. Als je staat langs de kant, neem de Heer Jezus aan, het is klaar, je hebt eeuwig leven, je hoeft niet te veranderen wat er ook gebeurt in je leven, al blijf je voor de rest van je leven de grootste zondaar, maakt niet uit. Dat is niet het evangelie. Als je daar staat, dan is dat niet het evangelie wat we in deze instelling verkondigd willen zien. De andere kant van je moet het verdienen, dat willen we eigenlijk ook niet verkondigd zien. Het gaat erom dat God in ons zijn genade toont en een goed werk is begonnen en dat ten einde toe voortzet. En dan sta ik langs de linkerkant van het lijntje. En sommige van jullie staan langs de rechterkant van het lijntje. Nu sta je langs de verkeerde kant, maar dat merk je later nog wel. Maar waar het om gaat, is dat we wel met elkaar dan staan op het punt dat God het is die genade geeft om te redden en genade geeft om te leven. Nou, dat kunnen we samen door dezelfde deur. Ja? En ik heb dit even als uitsmijter erachteraan gezet, want dat heeft te maken met het verhaal wat Frans de vorige keer heeft verteld over wat is genade. Maar genade is niet een soort goedkoop, bid het gebedje en het is klaar. Genade is het actief ingrijpen van God, die kent, die roept, die bestemt, die rechtvaardigt, die verheerlijkt en die jou straks binnenbrengt in het eeuwig koninkrijk dat vast en zeker komt. En daar mogen we ons aan vasthouden. Wees bemoedigd en stel je vertrouwen op hem. Amen.